We willen met elkaar lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Het eerste gedeelte is uit Hosea hoofdstuk 6. En het tweede gedeelte is uit Lucas hoofdstuk 15. Maar we lezen eerst met elkaar Hosea hoofdstuk 6. Hosea 6 vanaf vers 1. Hosea 6, vers 1. Kom, laten we terugkeren naar de Heere. Want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal Hij ons levend maken, op de 3e dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen er naar jagen de Heere te kennen. En zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. En nou lezen we met elkaar uit Lucas hoofdstuk 15, de gelijkenis van de verloren zoon vanaf vers 11. Lucas hoofdstuk 15 vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen... En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen, onder zijn zonen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij het huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Wij willen vanmorgen nadenken over het thema laten wij terugkeren naar de Heere. Dat is wat er staat in Hosea 6 vers 1. En natuurlijk vinden wij een schitterend voorbeeld van terugkeer naar de Heere in de gelijkenis van de terugkeer van de verloren zoon. En ik weet dat als we aan de verloren zoon denken, dan hebben wij misschien de neiging om te denken, ja, dat zijn ongelovigen. Ongelovigen zijn verloren zonen die in de wereld leven en die ver van God vandaan zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Als er iemand tot geloof komt, als iemand voor het eerst tot geloof komt, dan is het als de terugkeer van de verloren zoon. Maar ik zou het voorbeeld of het verhaal van de verloren zoon vanmorgen ook willen gebruiken als een illustratie van hoe het kan gaan in ons leven. En dat wij als kinderen van God, dat wij soms ook weer moeten terugkeren naar de Here. Want immers gaat het over een jongen die zijn vader kende. Het gaat over een jongen die ook wist dat hij een heel goede vader had. Deze jongen kwam uit een heel goed gezin, zou je kunnen zeggen. Die vader was royaal, die vader was liefdevol, die vader was rijk, die vader was integer, hij was betrouwbaar, hij had een heel erg goede vader. Zo wordt het beeld ons geschetst. En toch was het dat deze zoon dacht dat hij beter zijn heil ergens anders kon proberen te vinden. En ik denk dat het in het leven van een christen ook zo kan zijn, dat je de vader hebt leren kennen en dat er toch nog soms de neiging is, en toch dat het soms nog gebeurt, dat je je heil elders probeert te vinden. Dat je toch getrokken wordt door de wereld, dat je toch weer afdwaalt, dat je je toevlucht neemt tot dingen die uiteindelijk helemaal niet goed voor je zijn. En dat daarom het beeld van de gelijkenis van de verloren zonen ook iets ons, ook ons vanmorgen iets te zeggen heeft. Laat me eerst iets anders vertellen voordat ik daar verder iets over zeg vanuit Lucas hoofdstuk 11. Maar 2 weken geleden las ik de nieuwsbrief van Dirk van Genderen. Misschien dat sommigen van jullie die ook wel krijgen. Hij is een journalist die heel lang voor de EO heeft gewerkt, maar hij heeft een ernstige whiplash gekregen en is al heel lang arbeidsongeschikt. Maar hij schrijft schitterende nieuwsbrieven elke week over het nieuws, het christelijke nieuws van over de hele wereld. En hij schrijft ook veel over Israël. En er viel mij een bericht op van Dirk dat hij schreef over de kerk in Iran. En er vindt een opwekking plaats in Iran. Dat is echt. Daarin zien we de soevereiniteit van God. We hebben vanmorgen met elkaar gezongen, het werk van God is niet te keren omdat hij erover waakt. En het werk van God is niet te keren omdat hij zelfs in Iran, het meest moslim-fundamentalistische land van de wereld, het land dat meest terrorisme wereldwijd in het Midden-Oosten, maar zelfs in andere landen financiert, maar ook initieert. Iran, een land waar, is gewoon een islamitische staat eigenlijk. Het is echt een moslimkalifaat, zou je kunnen zeggen, waar totaal geen vrijheid is en waar ze al tientallen jaren roepen om de vernietiging van Israël. En ze zijn er toen in staat ook. Als Iran een nucleaire bom zou kunnen krijgen, dan zijn ze nog in staat om die te gaan gebruiken ook. Maar notabene in dit land, in 1979, toen de Ayatollahs aan de macht kwamen, nadat de Shah van de troon was verdreven, toen deze islamitische revolutie is begonnen, waren er 500 christenen die voorheen moslim waren geweest. 500 christenen in het land die vanuit de islam zich bekeerd hadden tot het christendom. En nu, vandaag de dag, zijn er vele honderdduizenden, en sommigen zeggen dat er misschien zelfs wel 1 miljoen christenen in Iran zijn, die Jezus Christus lief hebben. En we weten ook dat in Nederland, er wonen ook veel Iraniërs in Nederland en in Europa, dat ik maak voortdurend mee als ik in gemeentes ben, en ik kom in heel veel gemeentes, dat dat ik vaak hoor over doopdiensten en dat ik dan hoor dat Iraniërs gedoopt worden. Vanmiddag ga ik voor in een internationale dienst in Harderwijk. En ik weet zeker dat er echt ook heel wat Iraniërs zullen zitten, want ook in ons land komen heel veel Iraniërs tot geloof. Maar Dirk van Genderen schreef iets over die kerk in Iran. En hij schreef, wij leggen de nadruk op discipelschap. Wij nemen het woord van God zo serieus dat we zeggen, dit is Gods woord, dit woord heeft autoriteit en wij willen dit woord gehoorzamen. En hij schreef dat de christenen in Iran, dat ze bidden. En ze zegt, we doen alles door gebed. En wij laten ons leiden door de Heer. Wij roepen de Heer aan, zodat hij ons leidt naar de mensen die hij op het oog heeft. En hij zegt, soms gaat de Heer Jezus gaat ons voor. Hij gaat ons vaak voor. Want we bereiken precies die mensen waar die al dromen hebben gekregen over de Heer Jezus. En die visioenen hebben gekregen. En elke stap nemen wij alleen maar door ook te bidden. En toen schreef hij het volgende, en daarom wil ik vanmorgen met jullie nadenken over laten we terugkeren naar de Heer. Hij zei dat een echtpaar, er is een 2 uur durende documentaire gemaakt over de christenen in Iran. En er was wordt een echtpaar gevolgd die in Amerika is gaan wonen, in de Verenigde Staten. En die daar een tijdje hebben gewoond en toen zeiden, wij gaan terug naar Iran. Want het geestelijke klimaat in de westerse wereld, het geestelijke klimaat in Amerika doet ons meer kwaad dan de vervolging en de bedreiging en de doodsbedreiging in Iran. En daarom gaan wij terug naar Iran. Zij zeiden, wij leven liever in een land waar we 50 jaar in de gevangenis terecht kunnen komen, waar we gediscrimineerd worden, waar we niet een goede baan kunnen krijgen omdat we christen zijn, waar we gedood kunnen worden omdat we christen zijn, dan dat we in een vrij land leven waar we geestelijk aan kapot gaan, want eigenlijk is de kerk afgedwaald van de Heer. En toen ik dat las, toen dacht ik, dat toont ook onze armoede aan. De bidstonden zijn in heel veel gemeentes dood. Er wordt zo weinig gebeden bij ons. Wij danken de Heer zo vaak voor onze vrijheid. Zo vaak zeggen we, dank u Heer dat we in een vrij land leven. Maar hebben we wel door dat die geestelijke strijd, Satan gaat rond. We hebben te maken met een strijd in de hemelse gewesten. Dat die geestelijke strijd misschien zich in ons land wel daarin uit, dat we in de vrijheid leven, dat we in rijkdom leven, dat we in een welvarend land leven, maar dat we geestelijk gezien niet de kracht meemaken die de christenen in Iran wel meemaken en die christenen in allerlei andere delen van de wereld wel meemaken en wij niet. En daarom, lieve mensen, laten wij terugkeren naar de Heer. Ik ben meer dan ooit ervan overtuigd. Ik geef ook een beetje persoonlijk getuigenis, denk ik, vanmorgen. Maar dat het enige dat ons kan redden, want ik ben nu bijna 25 jaar predikant. En ik dank God voor alle zegen die hij de afgelopen 25 jaar heeft gegeven. Dat ik meeloop in het werk van de Heer, ook in ons land, ook in allerlei kerken en gemeenten. En ik zie veel. Maar ik zie ook dat er de kerkverlating zo hard doorgaat. En ik maak nu zelfs mee dat in onze eigen kringen dat er discussies ontstaan over dingen waar vroeger nooit discussies over waren. En voor mij is duidelijk komen staan dat er een bepaalde kilheid in de geestelijke atmosfeer is gekomen. Dat er een bepaalde levenloosheid is gekomen, ook in evangelische gemeenten. Dat er een bepaalde formalisme is gekomen. Dat er zelfs in evangelische baptisten gemeenten een soort kerkelijke vormendienst is ontstaan. Maar dat we de kracht van God missen. En het koninkrijk van God is een kwestie van kracht. En die kracht is er alleen maar als wij weer ook bidden. En als wij een verlangen hebben. En als er een stroom van gebed in ons leven is. Dat we niet bidden omdat dat gezegd wordt op zondagmorgen dat we horen te bidden. Maar dat wij bidden omdat wij weten dat het in het huis van de Vader veel beter is dan in de wereld. Dat wij gaan bidden omdat we net als de verloren zoon zeggen, natuurlijk, ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. Want hier in de wereld en daar waar ik het zoek, waar ik het niet kan vinden, daar lijd ik honger en daar lijd ik dorst en daar is geen leven en daar is geen echte vreugde. Maar ik heb een rijke Vader en die Vader die geeft overvloed en hij omarmt mij als ik bij hem kom en ik mag in zijn huis wonen en ik mag zijn kind zijn. En er is overvloed van vreugde voor zijn aangezicht en dat we daarom bidden. Dat we daarom met elkaar bidden. En dat we dan ook die rijkdom in onze ziel veel meer gaan ervaren. Deze jongen die meende dat hij misschien gelukkiger zou kunnen worden in een ver land. En als ik dan even denk aan hoe wij kunnen afdwalen. Als we denken aan de gevolgen van de zondeval, zoals we dat in Genesis 3 lezen. Dan lezen wij over de man. Als hij... Eigenlijk is het de essentie van de zondeval. En dat sluit ook helemaal aan bij de boodschap van John Piper van de afgelopen 2 dagen. Dat Adam niet meer zijn geborgenheid en zijn vreugde en zijn veiligheid in God vond. Maar dat hij, toen hij ongehoorzaam werd, toen hij rebelleerde, toen hij toegaf aan de verleiding van de duivel. Dat hij daardoor in een soort verduistering van verstand kwam. En dat hij niet meer vooral zijn vreugde vond in de Heere, maar dat hij, dan staat er, je zult met zweet op je voorhoofd zul je de aarde bewerken. De aarde zal doornen en distels voortbrengen, maar voor de man wordt genoemd werk. En als er één ding is waarin wij broeders geneigd zijn om af te dwalen, dan is het daarin dat we ons werk veel te belangrijk laten worden. Dat je zo bezig bent om je veiligheid te creëren door hard te werken. Door dat je werk voor je te belangrijk wordt. Dat je opgaat in je werk. Dat je daardoor te weinig bent voor je vrouw. En te weinig bent voor je kinderen. En dat je op zondag wel in de kerk zit. Maar dat je eigenlijk wat betreft de verlangens van je hart. En wat betreft de zorgen van je hart. Dat wat je bezighoudt van binnen, dat waar je door in beslag wordt genomen, dat het eigenlijk gewoon je werk en je carrière is. En dat dus je werk heel makkelijk een afgod kan worden. En ik zeg u als dominee, als predikant, dat dat zelfs als predikant zo kan zijn. Dat je op kan gaan in de bediening. En er zijn verschillende momenten in mijn leven geweest dat ik daar echt mee geconfronteerd ben. En dat God mij stil heeft gezet. En dat ik tot inkeer moest komen. En ik moet nog steeds, en het blijft doorgaan, dat tot inkeer komen. Want het gaat niet om ons werk. Het gaat niet om onszelf. Ten diepste is het natuurlijk zelfafgoderij als je zo gaat leven. En dan moet je terugkeren naar de Heere. Wij mannen, wij kunnen onze geborgenheid en onze veiligheid en onze vreugde alleen maar vinden in God. En hij nodigt ons royaal uit om terug te keren naar zijn huis, om vanaf nu op die manier te leven. Onze veiligheid zit niet in geld. Onze veiligheid zit niet in vermogen. Het zit niet in carrière, het zit niet in aanzien, het zit niet in succes. Onze enige veiligheid is dat we door geloof in Jezus Christus een kind van God mogen zijn. En dat we met hem mogen leven. En je gaat echte rust ervaren, je gaat echte vrede ervaren en echte blijdschap ervaren als je inderdaad een levende relatie met God hebt. Een levende relatie met God. En over de vrouw staat geschreven dat zij, dan staat er op een gegeven moment een van de dingen staat, uw verlangen zal naar uw man uitgaan. En wellicht is het zo dat als de man geneigd is om op te gaan in keihard werken en keihard bezig zijn om veiligheid te scheppen voor zichzelf, dat de vrouw geneigd is om van haar man geborgenheid te verwachten en in de huwelijksrelatie vooral of in de relatie met een man vooral het geliefd zijn te ervaren en het gewaardeerd zijn te ervaren. Naar uw man zal uw verlangen uitgaan. In plaats van dat de vrouw vooral haar geborgenheid en haar geliefd zijn en haar vrede en rust en vreugde vindt in God, heeft de vrouw wellicht de neiging om vooral haar geborgenheid te willen vinden in haar man. Maar daarmee legt ze een last op de schouders van haar man die hij niet kan dragen. En dit is iemand, zei mij 2 jaar geleden, dit is de standaard tactiek van de duivel om een huwelijk kapot te maken. Dat een man zijn werk als afgod heeft en ten diepste zichzelf dient dus in het leven. En dat hij daardoor er te weinig is voor zijn vrouw. En dat zijn vrouw hem moet missen. Dat hij gewoon niet echt aandacht voor zijn vrouw heeft. En dat zijn vrouw kwetsbaar wordt voor de aandacht van een andere man. En dat het misgaat. En eigenlijk geldt het voor zowel de man als voor de vrouw. Als we het hebben over hoe dwalen wij af. De diepste kern is precies hetzelfde. Namelijk niet ten diepste je vreugde in God vinden. Maar je vreugde vinden in bepaalde dingen van deze wereld. Voor de man is het wellicht zijn werk. Voor de vrouw is het wellicht romantiek. En beide maken, voor beide geldt dat ze kwetsbaar worden voor seksuele verleidingen. De man wordt kwetsbaar voor seksuele verleidingen als hij zijn werk als afgod heeft. Je werkt keihard en je werkt keihard en je werkt keihard. Je wordt zo moe, je denkt, nou heb ik recht op wat ontspanning, nou heb ik recht op wat genot. En je valt voor seksuele verleidingen. En voor de vrouw heb ik het al eerder geschetst. En dit is wat er heel erg veel gebeurt in een samenleving die God heeft losgelaten. Dit is de samenleving waar wij in terecht zijn gekomen. En we mogen vanmorgen deze uitnodiging van de Heere, eigenlijk het woord van de Heere horen. Want het is zo mooi wat er gebeurt natuurlijk. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere. En deze jonge man, die zat daar in dat verre land. En hij kwam erachter dat de wereld totaal niet te bieden heeft wat hij nodig heeft. En dat is de mooiste ontdekking die je kan doen in je leven. In die zin dat het is goed als je in een bepaalde crisis komt. Sommige crises zijn goed in ons leven. Deze jonge man kwam in een crisis, want hij zat daar notabene. Het is natuurlijk een heel schilderend verhaal. Jezus vertelt een prachtig verhaal in die zin. Hij heeft het over een varkensboer en in Israël waren helemaal geen varkensboeren, want ze eten helemaal geen varkensvlees. Maar in dat verre land wel. En daar zat die Joodse jongen in een heidensland en hij was daar notabene een slaaf van een varkensboer, maar hij kon niet eens eten wat de varkens te eten kregen. De schillen waarmee de varkens gevoed werden, kon hij zichzelf niet eens mee voeden. En op dat moment komt hij tot zichzelf en beslist hij om terug te keren naar de Heere. En even twee dingen daarover. Ik heb erover na zitten denken. Toen dacht ik, in sommige kringen wordt het evangelie zo voorgesteld dat er tegen die jongen die daar zit, tegen de jongen die in een ver land zit en die helemaal in de ellende is terechtgekomen en die in feite geestelijk gezien in diepe duisternis zit, omdat hij in zonde leeft. In sommige kringen wordt tegen deze jongen gezegd, maar weet je, God heeft je lief en houdt moed. En vat moed, want God houdt van je en hij is bij je. En God is altijd bij je, zonder dat de oproep tot bekering klinkt. Dat is het probleem in de prediking. Soms, of misschien wel vaak vandaag de dag, dat de oproep tot bekering niet meer klinkt. Dat de beloften van het evangelie onmiddellijk verteld worden aan iedereen, terwijl de Bijbel zegt, bekeer je en geloof het evangelie. En als die jongen dan in dat verre land zit en hij kan niet eens zijn buik vullen met de schillen van de varkens en hij hoort van iemand anders, ja, maar de vader heeft je lief. En dan gaat hij tegen zichzelf zeggen, oké, ik zit hier in dit verre land, maar de vader heeft mij lief, dus het zal wel goed met mij gaan. Maar dat is helemaal niet zo, het gaat helemaal niet goed met hem. En zo kunnen mensen denken en tegen zichzelf zeggen, ja, God is bij mij, terwijl ze toch heel ver van God verwijderd zijn. Waarom? Omdat ze zich niet hebben bekeerd. Omdat ze niet tot zichzelf en tot inkeer zijn gekomen. En tegen anderen wordt wellicht gezegd, ja, je zit daar in dat verre land en je hebt een liefhebbende vader, maar jij kunt niet beslissen om terug te keren. En dat is de andere kant, waar het misgaat. Dat tegen verloren zonen en verloren dochters wordt gezegd, ja, je zit daar in je zonde en je zit daar in je duisternis en je zit daar in je ellende en je bent je bewust van de ellende vanwege de zonde, maar God moet je uit dat verre land halen. Hij moet hier naar je toe komen in dat verre land. En alleen als hij je in dat verre land op gaat zoeken en je daar wegtrekt, dan kan je terugkomen in het huis van de vader. En ook dat is een dwaalleer. Nee, we kunnen niet van God verwachten wat wij zelf moeten doen. En nu raak ik natuurlijk helemaal aan het hele mysterie van de soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens, wat wij niet kunnen begrijpen. Maar we moeten niet van God verwachten wat wij zelf moeten doen. En wat wij zelf moeten doen is dat wij op moeten staan en dat we wakker moeten worden. Of in die zin dat we inderdaad die beslissing moeten nemen. Ik durf het woord beslissing te gebruiken. Je kunt die beslissing nemen om terug te keren naar de Heere. Laten wij terugkeren naar de Heere. Geef gehoor aan die oproep om terug te keren naar de Heere. En ga terug naar je hemelse vader. En het is zo mooi wat er dan gebeurt. En dan neemt hij zich twee dingen voor. En het eerste wat hij zich voorneemt is goed. En het tweede wat hij zich voorneemt, dat is niet goed. Ten eerste zegt hij tegen zichzelf, en dat doet hij later ook, dat hij tegen zijn vader zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij neemt zich voor om zijn zonde te belijden en om zich op deze manier te verootmoedigen voor zijn vader. Hij neemt zich voor om open en eerlijk te worden over zijn zonde. Hij gaat niet naar zijn vader toe zonder verbrokenheid. Hij is op dit moment een verbroken jongen geworden. En in zijn verbrokenheid is zijn trots gebroken en durft hij tegen zijn vader te zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. En hij neemt zich voor om concreet ook heel duidelijk zijn zonde te belijden. En dat is goed dat hij dat zich voorneemt. En lieve mensen, daarin ligt ook voor ons de weg tot geestelijke overvloed. Als Jezus heeft gesproken over stromen van levend water die uit ons binnenste zullen vloeien. Als Jezus heeft gesproken over: ik sta aan de deur en ik klop en ik wil binnenkomen. En als jij de deur open doet, dan zal ik binnenkomen en maaltijd met je houden. En dat hij dan echt onze geestelijke honger gaat stillen en onze geestelijke dorst gaat lessen. Dat het feest wordt in je geestelijk leven. Dat er overvloed komt in je geestelijk leven. Daarvoor is het heel belangrijk dat wij terugkeren en dat wij ook komen tot schuldbelijdenis. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig ons de zonde te vergeven. En het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Schuldbelijdenis is heel belangrijk. Ik was blij dat Matthijs iets noemde over de opwekking van 1905, in de tijd van Johannes de Heer. Leen van Valen noemde een paar weken geleden hier vlakbij bij Hebron Missie, noemde hij dit boekje van Johannes de Heer, een geestelijke opleving in Holland. En toen Leen dat weer noemde, heb ik me voorgenomen om dat weer te lezen. En ik heb het diverse keren weer gelezen de afgelopen weken. En laat me iets daaruit voorlezen aan u. Over wat God heeft gedaan in die jaren, 1905, 1906, waar dat hele werk van Johannes de Heer uit voort is gekomen. En als je het hebt over terugkeer naar de Heer, dit was een tijd in Nederland dat Gods geest zo machtig werkte, dat er heel veel mensen terugkeerden naar de Heer. Luister naar dit verslag van wat er bijvoorbeeld in Groningen gebeurde. Wondervolle daden van God hebben onze ogen in Groningen aanschouwd. Wie had het zo durven denken? Ik niet. Want zwaar beknellend was er de geestelijke atmosfeer. Er hing een koude, ongezonde mist. Men werd er huiverig van. Men kreeg een koortsig gevoel zoals wanneer de griep u geniepig overvalt. Maar de zon der gerechtigheid brak door. Die heerlijke zon met genezing onder zijn vleugelen. En toen die doorkwam, verteerden de nevelen. Het werd licht. Er kwam warmte. Er werd zegen, grote heerlijke zegen ervaren. En in dat vriendelijk licht ging het zingen als vanzelf. Wanverhoudingen onder kinderen van God werden opgeheven. Aanstootstenen werden opgeruimd. Broederbanden werden nauwer aangehaald. Dat men zich werkelijk bij vernieuwing aan de Heere gaf, bleek hieruit dat men zich ook aan elkaar gaf. Bij vernieuwing werd het apostolisch vermaan in beoefening gebracht: neem elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. En toen kon de zegen van de toebrenging van onbekeerden niet uitblijven. Nooit vergeet ik de samenkomst van de laatste avond. Nauwelijks was men begonnen met een enkel inleidend woord te openen, of daar zag men hier een op de knieën zinken, en daar een ander zich buigen, en verderop zich een voor God in het stof werpen. En voordat er een kwartier was verlopen, zag men over de hele lengte van de concertzaal groepjes mensen voor God geknield. Het werd een bidden, een smeken, een worstelen, een belijden van zonde, een loven en danken voor de vrede die men had gevonden in het bloed van het kruis. Een prijzen van God voor het breken van de zondaarsketenen. Een verheerlijken van de sterke verlosser voor de bevrijding uit de macht van de duisternis en overbrenging in Gods wonderbaarlijk licht. De laatste bijeenkomst in de hervormde kerk was een ernstig slot van deze conferentie. Aangrijpend waren de getuigenissen, ontroerend de liederen. De Heilige Geest verheerlijkte God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De reddingslijn werd uitgeworpen en tientallen bekommerden kwamen tot de Heer Jezus. Halleluja. In de laatste samenkomst werd gelegenheid gegeven tot het uitspreken van ontvangen zegeningen. Met tranen van dankbaarheid stond de een na de ander op om in korte woorden te getuigen van het ontvangen heil in deze dagen. Aangrijpende verzoeningen hadden plaats tussen zusters en zusters en broeders en broeders. Het werd één jubel, één dank, één lof aan de Heer voor zijn grote weldaden in deze dagen geopenbaard. En dan spreken predikanten over een stroom van zegeningen die is neergedaald. Te midden van de gemeenten. Het ging over kerkmuren heen. En overal kwamen mensen tot bekering, tot verootmoediging. Eigenlijk is het samenvattend dit. Christenen verootmoedigden zich. Christenen kwamen tot schuldbelijdenis. Christenen keerden terug naar de Heer. Ze beseften dat ze toch door de wereld waren afgeleid. Ze beseften dat ze activistisch waren geworden. Dat ze het op verkeerde plekken zochten. En christenen keerden terug met verbrokenheid en schuldbelijdenis. En daardoor kwamen heel veel zondaars die nog nooit tot Christus waren gekomen ook tot de Heer Jezus. Het was een krachtig werk van de Heilige Geest. Laat me nog een ander voorbeeld geven uit wat er in die tijd gebeurde. Het gebeurde ook buiten de samenkomsten om. Dat Johannes hier schrijft over een vrouw die stond ergens in een stad in Nederland, stond ze op de tram te wachten. En zij wilde niks weten van het evangelie van Jezus die voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Ze was wel christelijk grootgebracht, maar ze had zich daarvan afgekeerd. En het idee van verzoening door het bloed van de Heer Jezus, dat geloofde ze helemaal niet. En terwijl ze op die tram stond te wachten, ze kwamen haar ineens al haar zonden voor de geest. En ineens zag ze in haar geest wat er fout was gegaan, waarin ze was afgedwaald. Haar zonden werden voor haar heel duidelijk. En op dat moment hoorde ze ook een stem. In die zin dat ze herinnerd werd aan een vers wat ze ook kende van vroeger, waar Jezus zegt, u gelooft in God, geloof ook in mij. En ze stapte de tram in en ze knielt in de tram en ze belijdt haar zonden. En ze komt tot Jezus. En er komt een onvoorstelbare vreugde in haar ziel. En Johannes de Heer heeft weer een van die samenkomsten meegemaakt, want ze reisde naar allerlei plaatsen en allerlei steden en dorpen. En het is geweldig om dat allemaal te lezen. En dan is hij na die samenkomst, loopt hij door die plaatsen en dan ziet hij een vrouw gewoon in de keuken staan, een jonge vrouw die in de keuken staat van haar huis. En ze staat gewoon te huilen terwijl ze buiten aanrecht staat. Er zijn tranen in haar ogen, ze is helemaal verbroken omdat ze aan de ene kant tot zondebelijdenis en tot terugkeer en tot verootmoediging en verbrokenheid is gekomen. En aan de andere kant dat ze zo'n intense, diepe vreugde in de Heer Jezus heeft gevonden. Het gebeurde gewoon. Omdat mensen terugkeerden naar de Heer. Die schuldbelijdenis leidt tot bevrijding. En wat is het goed als God je stilzet? Wat is het goed als je in de crisis, in de benauwdheid, God laat het ook toe, want we lezen ook in Hosea 6, hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Het is ook God die slaat, het is ook God die verscheurt, opdat je terugkeert. En dan verbindt hij. En dan geneest hij. En wat is het goed als je dan je bewust wordt van je zonde. En dat je ook die dingen kan noemen naar de Heer toe. En dat je dan ook volledige bevrijding ervaart. Want er is kracht in het bloed van Jezus Christus. Mijn zonde was groot, maar nog groter zijn genade. Mijn zonden zijn vele, maar zijn barmhartigheden zijn nog veel meer. De Bijbel spreekt altijd met twee woorden. Aan de ene kant is er dat woord dat zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar aan de andere kant is er dat woord dat zegt, dat God zijn zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet zal sterven, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En zo roept God ons om terug te keren naar hemzelf. Nou, dat is dus goed, wat hij zich voorneemt. Maar hij neemt zich nog iets anders voor, en dat is niet goed. Want hij denkt namelijk dat als hij terugkomt bij zijn vader, dat hij dan niet meer zoon kan zijn. Hij denkt dan, ik heb natuurlijk zoveel verkwist. Ik heb een aanzienlijk deel van het vermogen van mijn vader heb ik gewoon weggegooid. Ik heb het gebruikt om schandelijke dingen te doen. En natuurlijk kan ik niet van mijn vader vragen en verwachten dat ik weer gewoon als zoon in zijn huis kan wonen en leven. Dus hij neemt zich voor om tegen zijn vader te zeggen, vader, ik hoop dat ik weer in zekere zin in uw huis mag leven. Ik hoop wel weer dat ik thuis mag zijn, maar ik zal nu gaan werken. Ik zal gaan werken om iets goed te maken van dat wat ik heb verkwist allemaal. Ik zal 10, 15, 20 jaar voor u gaan werken. Maak mij tot een van uw arbeiders en ik zal 20 jaar voor u werken. En dan kan ik in ieder geval na die 20 jaar een deel van het geld dat ik allemaal weg heb gegooid en waarmee ik uw naam door het slijk heb gehaald, zal ik dan aan u teruggeven. Je noemt dat een schuldenaarsethiek. En trouwens, ook de oudste zoon zit in deze hartsgesteldheid. Hierin zien we hetzelfde en we zien het ook bij onszelf. De oudste zoon zegt namelijk tegen zijn vader, als hij niet de genade van zijn vader kan begrijpen, dan zegt die oudste zoon tegen zijn vader, ik heb al die jaren, zoveel jaren heb ik voor u gewerkt. Ik dien u al die tijd. Ik ben toch keihard voor u aan het werk? En die jongste zoon denkt ook, ik zal keihard voor mijn vader gaan werken. En zo kunnen wij als christen ook in een bepaalde kramp zitten. Dat je ergens wel een besef hebt dat je bij de Heer mag horen, maar dat je eigenlijk dat je niet deel hebt aan het feest. Dat je nog niet echt aan tafel zit bij de Vader. Omdat je nog zo hard bezig bent om je eigen heil te bewerken, om je eigen genezing te bewerken, om je eigen reinheid te bewerken. Omdat je nog zo bezig bent om de zegen voor elkaar te krijgen. Omdat je nog zo bezig bent om aan vaardbaarheid te verdienen. Maar het mooie is dat als die verloren zoon, als hij terugkeert naar zijn vader. En dat is natuurlijk een ontroerend tafereel. Dat zijn vader, die heeft al die dagen, al die tijd op de uitkijk gestaan. Die vader is nooit minder van zijn zoon gaan houden. Die vader die ziet zijn zoon aankomen op een gegeven moment. En dan is er niks in het hart van die vader. Zoiets van, wacht even, daar komt mijn jongste zoon. Die heeft het hele deel van de erfenis heeft hij volledig nu verkwist. En heeft me gigantisch veel pijn gedaan. Hij moet even nadenken over hoe ik met hem om zal gaan. Oké, daar komt mijn jongste zoon, wacht even, nu moet ik eventjes de boel op een rijtje zetten. Zo van dat er schrik in zijn hart zou zijn en dat er een bepaalde gereserveerdheid in zijn hart zou zijn. En dat hij wel eerst even een appeltje met zijn zoon te schillen zou hebben. Helemaal niets van dat alles. En het is een schitterend beeld van de genade van onze liefdevolle hemelse vader. En als die verloren zoon terugkomt, dan hij ziet hem in de verte en hij laat achter waar hij mee bezig is. Hij laat alles onmiddellijk vallen en hij gaat naar hem toe en hij begint al te huilen van blijdschap. En hij rent op zijn zoon af en met tranen in zijn ogen omarmt hij zijn zoon en hij omhelst zijn zoon. Hij neemt zijn zoon in zijn armen en hij zegt, welkom terug, lieve jongen. Wat ben ik blij dat je weer thuis bent. Helemaal niets van veroordeling, helemaal niets van verwijt, helemaal niets van nu moeten we even gaan rekenen hoe we dit goed gaan maken. Helemaal niets van ik heb een appeltje met jou te schillen. Totaal niet. En hoe kan dat? Hoe kan dat, lieve mensen? Dat kan vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat kan, zo gaat God met ons om. Omdat hij zijn zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. En dan beleidt die zoon zijn zonde, dat is goed, dat hebben we al besproken. Dan zegt hij inderdaad tegen zijn vader, hij geeft uiting aan zijn verbrokenheid. En dat moet voor die vader geweldig geweest zijn, dat hij eerlijk wordt, dat hij open is, dat hij inderdaad tot deze verbrokenheid gekomen is. Want God woont onder de verbrokenen en de verbrijzelden van hart. Maar dan gaat hij dat tweede zeggen, of dan wil hij dat tweede gaan zeggen, maar als het verhaal goed leest, dan geeft zijn vader hem daar geen gelegenheid toe. Hij wil dat gaan zeggen, maak mij gelijk aan een van uw arbeiders. Maar de vader die stopt hem en die valt hem in de rede en die zegt onmiddellijk tegen zijn knechten, haal het beste gewaad en trek het hem aan. En haal de ring met het familiezegel en doe het aan zijn vingers. En zorg dat er mooie sandalen gevonden worden voor mijn zoon, want hij is niet mijn slaaf, maar hij is mijn zoon. En slacht het gemeste kalf, want we gaan feest vieren. Want mijn zoon die was verloren, maar is gevonden. Hij was dood, maar hij is levend geworden. Hij staat zijn zoon niet toe om met zijn schuldenaarsethiek te komen. Hij staat zijn zoon niet toe om aan te komen zetten met ik zal voor u gaan werken en ik zal het weer goed gaan maken. En dat is nou de vrijheid waar wij in mogen leven. Dat is nou die overvloed waar wij van mogen genieten. Dat is nou de vreugde in God waar John Piper het over gehad heeft de afgelopen dagen. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. Niet omdat je het zo goed doet allemaal. Niet omdat je aan alle verplichtingen voldoet. Maar omdat je bent teruggekeerd. En omdat je gelovig bent geworden. En dan ga je de rijkdom van de Vader ervaren. Ik moet afronden, maar hier wil ik mee afronden. Want dit is zo mooi. Kijk, op dat moment ervoer de verloren zoon wat genade is. Toen hij die mantel omkreeg. Toen hij die ring aan zijn vinger kreeg. Toen hij die sandalen aan zijn voeten kreeg. Toen hij als een eregast, het is bijna ongelooflijk, maar als een eregast verwelkomd werd aan de tafel. En iedereen moest erbij komen om feest te vieren dat hij terug was gekeerd. Toen ervoer die zoon dat het natuurlijk oneindig veel beter is om bij zijn vader te zijn dan in een ver land. En John Piper heeft de afgelopen dagen gezegd: weet je wat ons verlost van de kracht van de zonde? Weet je waardoor wij het verlangen naar de zonde overwinnen? Dat is als wij gaan beseffen dat in God oneindig veel meer vreugde en vervulling en blijdschap en dat bij hem een feestmaal is wat je helemaal nergens anders in de wereld kan vinden. Het verlangen naar zonde wordt overwonnen doordat je een verlangen krijgt om bij de Vader te zijn vanuit de ervaring van de royaliteit en de goedheid van de Vader. Daarom zei C.S. Lewis ook, en dat heeft me gistermiddag heel diep geraakt, dat John Piper iets van zijn geestelijke biografie vertelde aan ons. En ik ben zo diep daardoor geraakt dat hij een paragraaf las uit een boekje van C.S. Lewis, dat C.S. Lewis eigenlijk zegt: mensen, weet je, het verlangen van zondaars is niet dat ze te veel verlangen. Het verlangen van een zondaar is niet een te groot verlangen. Nee, een zondaar neemt genoegen met veel te weinig. Een zondaar neemt genoegen met veel te weinig. Het probleem is niet te veel verlangen van de zondaar. Je verlangt te veel naar andere dingen. Je verlangt te veel naar de wereld. Het probleem is niet die verlangens naar het kwaad. Het probleem is, je verlangt te weinig. Je neemt genoegen met veel te weinig. Op dat moment besefte die verloren zoon dat hij in dat verre land genoegen had genomen een tijdje lang met veel te weinig, terwijl er oneindig veel meer was in het huis van zijn vader. En dat, lieve mensen, is waardoor wij verlost worden van de kracht van de zonde. Als je in zonde leeft, verlang je niet te veel, dan verlang je te weinig. En nu was het voor die verloren zoon helemaal geen issue meer, geen kwestie meer, of hij wel echt vanuit zijn hart bij zijn vader wilde zijn. Nu wilde hij met zijn hele wezen, met zijn hele hart, bij zijn vader zijn. Nu ging zijn verlangen naar zijn vader uit als nooit tevoren. Misschien moest hij daarom wel ook afdwalen. Misschien heeft de vader hem daarom ook wel laten gaan, opdat het uiteindelijk zo ver zou komen dat hij met zijn hele hart bij zijn vader zou zijn. En toen en daar werden zijn verlangens helemaal vervuld. Echte vreugde, overvloed van vreugde voor het aangezicht van de Heer. Dus God wil dat wij gelukkig zijn in hem. En de Heere God is het meest verheerlijkt in ons leven als wij het meest gelukkig zijn in hem. En dat is ook het probleem met die oudste zoon. Die oudste zoon was wel in het huis van de vader, maar het is heel gek dat hij zegt, u heeft mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Begrijp je dat hij blind is? Dat is heel apart, want er staat namelijk aan het begin van het verhaal dat die vader zijn vermogen onder zijn zonen verdeelde. Dus die jongste zoon had de helft van het vermogen gekregen en die oudste zoon had ook de helft van het vermogen gekregen. Maar die oudste zoon zegt toch nog, als de jongste zoon terugkeert en de vader opnieuw blijkt uiterst royaal te zijn en genadig te zijn, dan zegt die oudste zoon nota bene: u heeft mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. En zo kan het zijn dat je jaar in jaar uit in de kerk zit, maar dat je nog nooit hebt beseft wat God je geeft in Jezus Christus en dat je daaruit mag leven. Dat je eigenlijk nog in je werken zit en dat je niet kan accepteren dat zondaars door God verwelkomd worden, omdat je zelf die goedheid van de Vader nog nooit hebt meegemaakt. Dus het antwoord opnieuw voor jou en voor mij is dat we de rijkdom van Gods genade in zijn Zoon Jezus Christus zien. Dat we helemaal schuldvrij zijn door geloof in hem. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. God ziet je zonde helemaal niet meer en daarom gaat hij zo liefdevol met je om. En inderdaad, als je bent teruggekeerd en als je je zonde hebt beleden en als je bij de Vader wil zijn, dan is het goed. En dan is God inderdaad bij je en dan ben jij bij God. Dan is het niet meer, je leeft eigenlijk in de zonde en onderwijl zeg je God is bij me. Nee, dan weet je dat God echt bij je is. En dan heb je echt die levende relatie met God. En dan is het echt anders. Ik hoop dat de Heere God ons vanmorgen terugroept. Dat we een beetje meer mogen worden als de kerk in Iran. Dat we opnieuw met elkaar gaan meemaken wat Johannes de Heer iets meer dan 100 jaar geleden heeft meegemaakt in ons land. Waar we tot op de dag van vandaag de vruchten van zien. Gisteren 100 jaar zoeklicht. En laten we terugkeren naar de Heer en haar jagen om hem te kennen. Dan zal hij tot ons komen als de late regen die het land nat maakt. En er is in mijn hart een heel diep verlangen ontstaan naar die late regen. En nogmaals, het is het enige wat ons kan redden. Hij zal komen. Hij zal tot ons komen. Hij zal opnieuw tot zijn tempel komen. En dan mogen wij dat feest in onze ziel met hem gaan ervaren. En ik weet niet hoe de Heer u terugroept op dit moment. Ik hoop dat u in dit uur iets proeft van die geestelijke overvloed. Ik hoop dat u iets voelt van de roepstem van de Heer die ons uitnodigt om deel te nemen aan het feestmaal dat hij voor ons heeft bereid. Ik hoop dat er in het hart van sommigen van ons een nieuw verlangen naar God zal zijn en een nieuwe gebedsstroom op gang zal komen. Daar ben ik mee begonnen en daar eindig ik mee. Dat we weer leren bidden. Niet omdat het moet, maar vanuit een diep verlangen om bij de Vader te zijn. Dat wij ook gaan leven met een gebed bij elke stap. En dat we elke dag volop genieten van het feestmaal dat God voor ons heeft bereid. Elke dag weer, want elke dag nodigt hij ons aan zijn tafel. En dat we vanuit die rijkdom en die overvloed mogen leven. En dat als we dat met elkaar gaan meemaken, dat als we onze harten met elkaar delen, dat we dat ervaren, dat er iets stroomt, dat er iets gebeurt. Dat we elkaar weten op te bouwen in het wandelen met de Heer. En dat we op die manier met elkaar mogen meemaken dat we inderdaad terugkeren naar de Heer. En dat er andere tijden mogen aanbreken. Tijden waarin de Geest als een late regen op ons neerdaalt. Waarin zijn naam daardoor uitermate verheerlijkt wordt. En wij ons als nooit tevoren in hem verheugen. Halleluja. Amen.